Nou, ik heb jullie allemaal al begroet. Goedemorgen gezegd vanmorgen. Dus dat doe ik dan niet opnieuw, maar fijn om weer hier te mogen zijn. En fijn dat jullie zingen tot eer van God, dat je samenkomt omwille van de eeuwige God. En dat doe je omdat hij ooit in je leven je hart heeft aangeraakt. Hè? En dat God belangrijk voor je is geworden. En omdat je ook mag weten, ik ben ook belangrijk voor God. Dat laatste, daar hebben we meer moeite mee dan het eerste. Hè? Om van onszelf te denken dat God blij met ons is, maar God is echt blij met ons. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren, maar de eerste preek van de serie die ik vanmorgen ga afmaken, hè, ging over het thema jij bent geliefd door God. En dat is echt 100% waar. En dat mag je dragen in je hart. Dat mag je weten, daar put je kracht uit. Dat is iets geweldigs om dat te mogen weten. Dat je echt geliefd bent door God. Nou, ik ga vanmorgen dus de serie afmaken. De serie is Gods liefde voor jou. De eerste keer ging het over je bent door God geliefd. De tweede keer heb ik uitgelegd dat jij hebt ooit in je leven de liefde van God gevonden. Je kwam tot geloof. He, dat was het startpunt met God. He, maar je moet ook oppassen, want je kan in de loop van je leven kunnen er allerlei dingen plaatsvinden waardoor je die liefde van God ook weer kunt kwijtraken. Dat was de tweede verkondiging. En de derde keer, een maand geleden, je kunt de liefde van God, als je dat ooit bent kwijtgeraakt, toch weer terugkrijgen. Het is niet definitief dat kwijtraken. Zolang wij leven hier op aarde, ademen hier en nog niet staan voor de troon van God, hebben we altijd elke dag opnieuw de kans om weer terug te krijgen datgene wat God bij ons ooit is begonnen. En dat kun je doen door je om te keren, heb ik duidelijk gemaakt, hè, in het proces. Allemaal aan de hand van die tekst van Openbaringen. Door je om te keren, daar kun je het weer terugkrijgen. Nou, vanmorgen gaat het erover, maar ronden we het mee af. Dat is dat je kunt die liefde van God hervinden. Het kan echt weer helemaal worden zoals het ooit in het begin was. En we gaan daarvoor lezen Openbaringen 2, vers 1 tot en met 5. En dat is gewoon weer hetzelfde gedeelte als vorige keer, want de serie is helemaal gebaseerd op het vijfde vers. Openbaringen 2, vers 1 tot en met 5. Schrijf dit aan de engel van de gemeenschap in Efeze. Hij die de ster in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden kandelaren loopt, dat is Jezus, hè? Ik ken uw werken, ik ken uw inspanning en uw standvastigheid. Ik weet dat u slechte mensen niet kunt velen. Degene die zich voor apostelen uitgaven en dat niet waren, hebt u aan een onderzoek onderworpen. Ze bleken leugenaars te zijn. U bent standvastig en voor de druk die u hebt vanwege mijn naam hebt ondergaan, bent u niet bezweken. Dus tot zover complimenten van Jezus voor de gemeenschap in Efeze. Toch is er iets in uw nadeel. U hebt me niet meer zo lief als eerst. Bedenk van hoe hoog u bent gevallen. Begin een nieuw leven en doe als vroeger. Een andere vertaling zegt, u hebt me niet meer zo lief als eerst. Bedenk wat u bent kwijtgeraakt. Nou, de oplossing is, dat is het probleem, maar de oplossing is, begin een nieuw leven en doe als vroeger. Tot zover. We kunnen onze liefde voor God weer hervinden. En dat betekent dat als het misgaat in je geestelijk leven, in de loop van je bestaan, als het ergens ooit misgaat in je leven met God, dan is dat niet een hopeloos iets. Is dat niet dat je daarvoor heel diep in de put hoeft te zitten. Je moet wel, het is goed dat je berouw daarover krijgt en dat je beseft dat het helemaal mis is gegaan, maar het is niet een definitief iets. He, je kunt je liefde van God weer hervinden. Je kunt het terugkrijgen. Nou, dan kom je aan, als Jezus dat zo zegt, dan kom je uit bij die vraag, hoe dan? Heel vaak worden er dingen gesteld in verkondigingen, of als mensen therapie krijgen, he, dan krijg je allemaal goede adviezen, maar het ontbreekt heel vaak aan de vraag, maar hoe doe je dat dan? Hoe gaat dat dan plaatsvinden in je leven? Dat is dus een belangrijke vraag. Hoe? Hoe kun je dat dan terugkrijgen? Nou, het antwoord op deze vraag is, en dat is wat Jezus zelf geeft, begin een nieuw leven He, begin dus weer opnieuw met God en doe als vroeger. Dus het is niet alleen een keus, maar ook de praktijk wordt eraan gekoppeld. Doe als vroeger. Dat zegt Jezus in Openbaringen 2 en daar gaat het vandaag om. Nou, ik wil beginnen met vanmorgen met een overbekend verhaal. Een prachtig verhaal ook van Jezus. En ik heb daarin, voor jullie heel herkenbaar, maar in dat verhaal kun je zien, kun je herkennen dat wat Jezus zegt in Openbaringen 2 vers 5. Het is een verhaal waar ik het meest in mijn leven over heb gepreekt. En ik vind het een fantastisch iets. Er was ooit een rebelse jongeman die de weg van hervinden in dat wat hij was kwijtgeraakt insloeg. Hij voegde de daad bij het woord. Het was niet best ooit met hem gesteld. Hij had honger, hij was blut, eenzaam en hij moest wonen in een varkensstal. En qua uiterlijk zag hij er niet uit, smerig. Niet geschoren, niet gewassen, geen schone kleren, hij stonk. Maar ooit, een periode in zijn bestaan, had hij het goed voor elkaar. En dat was de tijd dat hij woonde op de boerderij van zijn vader en dat hij aan niets gebrek had. Er was eten en drinken daar voldoende, er was zelfs een gevulde kledingkast. Hij had familie om hem heen en hij had plezier voor 10. Maar ooit, in die periode, begon hem dat allemaal, al die weelde, al die rijkdom, het begon hem te vervelen. En hij hoorde verhalen over een leven ver van huis. Hoe mooi dat wel niet zou zijn. En die verhalen hadden hem doen besluiten om er vandoor te gaan. Om weg te gaan bij zijn vader op de boerderij. En aanvankelijk was zijn ontdekkingstocht in die wijde wereld was helemaal voor hem te gek. Hij zag allemaal nieuwe dingen. Hij leerde allemaal nieuwe dingen. Hij deed allemaal nieuwe dingen. Feesten, vrienden en vriendinnen, het kon niet op. Maar aan dat feest kwam een eind. Het geld raakte op. Vrienden die verlieten hem en door de nood gedreven ging hij uiteindelijk maar werken bij een varkensboer. En daar zat hij, in die stal, berooid, in de stront, zonder eten. Hij kon niet dieper vallen. En zo kwam hij tot inkeer. Hij realiseerde zich dat zelfs de geringste knecht bij zijn vader het vele malen beter had dan hij. En hij kreeg ook spijt over wat hij gedaan had. Wat hij zijn vader had aangedaan. Hij kreeg spijt over zijn verkeerde levenswijze. Er was berouw. Nou, jullie kennen in dit verhaal ongetwijfeld de gelijkenis van de verloren zoon. Het verhaal van Jezus in Lucas 15. Het mooiste verhaal misschien wel wat Jezus ooit heeft verteld. Maar het is meer dan een verhaal, want het is ook een levensles. En deze levensles van Jezus is herkenbaar voor miljoenen christenen door de eeuwen heen. Het is een geweldige les. Het is een enorme waarschuwing over hoe het mis kan gaan. De rijkdom die je hebt bij de Vader en dat je toch door je eigen wijsheid en door de verleidingen die er zijn weggaat bij de Vader en een heel ander leven in gaat slaan en dat uiteindelijk blijkt dat dat allemaal loos is, dat het weinig voorstelt, dat het een grote teleurstelling wordt. Het is een enorme waarschuwing in die gelijkenis, maar het is tegelijkertijd ook een belofte. Hetzelfde wat je terugvindt in Openbaringen 2. Er is ook een belofte. De belofte van terugkeer, de belofte van opnieuw beginnen, de belofte van de liefde van God die zich weer gaat over je gaat omfermen. En dit verhaal is zo'n mooie illustratie van die woorden van Jezus in Openbaringen 2. Nou, denk erom dat die jonge man besefte van welke hoogte hij was gevallen, wat hij allemaal had bij de Vader. En dat hij dat allemaal was kwijtgeraakt. Hij besefte als geen ander dat het allemaal weer verleden tijd was geworden. Dat mooie, dat unieke bij de Vader. En het bracht hem tot berouw en hij verootmoedigde zich. En staat er dan, hij keerde om. Hij keerde om, hij wilde weer teruggaan naar huis. En dat is precies, broeders en zusters, wat wij moeten doen, zegt Jezus, om weer opnieuw met God te kunnen beginnen. Als je de liefde van God bent kwijtgeraakt, is dat precies wat je moet doen, zegt Jezus, om weer opnieuw met God te kunnen beginnen. Want dan moet je teruggaan naar het moment waar het in je geestelijk leven verkeerd is gegaan En daar op dat punt moet je die goede draad van God weer oppakken. Die jonge man die was op weg naar huis. Terug op weg naar huis. En natuurlijk liep hij onderweg na te denken over zijn leven en over zijn fouten en over zijn zonden en wat hij allemaal verknald had. Maar hij liep ook na te denken over zijn vader. Hoe zal het zijn als ik thuis kom? Hoe zal mijn vader reageren? Krijg ik op mijn donder? Mag ik wel thuiskomen? Is hij er blij mee? Staat de deur wel open? Stuurt mijn vader me boos weg? Maar uit het verhaal wat Jezus vertelt, daaruit blijkt dat die vader al die tijd dat zijn jongen weg is, op de uitkijk staat. En die vader heeft geen dag overgeslagen. En als hij dan op een dag zijn zoon in de verte ziet aankomen, dan wordt hij blij. Dan is hij blij. Heel blij. En aan de begroeting, zoals Jezus dat beschrijft, aan die begroeting tussen die vader en die zoon, kun je zien dat die vader geen bitterheid koestert ten opzichte van zijn zoon. Geen verwijt. Integendeel. Hij is blij, want zijn zoon was ver weg, verkeerde in moeilijkheden, maar nu is hij weer thuis. Teruggekomen in de veilige haven. En die vader die wil maar één ding en dat is zijn zoon omarmen. Een knuffel geven en zijn liefde weer delen met zijn kind. En zodra dat weer kan, dat moment aanbreekt, zegt hij, en nou gaan we feest vieren. Want iedereen die moet het weten, mijn zoon is weer terug. Nou, jullie kennen mijn geschiedenis ook. Dat heb ik verteld in deze serie nog maar eens. De vele meesten van jullie die waren dan wel aardig van op de hoogte, maar ik heb het nog maar eens even geschetst in de afgelopen keren dat ik over deze serie sprak. Jullie weten hoe vol ik ooit was van God. Dat ik eigenlijk maar één passie in mijn leven volgde en dat was het dienen van de Heer. En dat heeft me tientallen jaren in mijn leven zoveel levensvreugde gegeven. En zoveel levensvervulling. Maar ziekte kwam en allerlei vreselijke dingen kwamen daardoor los. Het gevolg voor mij was dat ik zo ongeveer alles wat ik geestelijk bezat kwijtraakte. De woorden van de Heer, bedenk hoe hoog je bent gevallen. Van hoe hoog je bent gevallen, die woorden die waren ooit zeker op mij van toepassing. Maar wat ook van toepassing was, is dat de terugkeer volgde. En dat kan ik zeggen door Gods genade. En nu na verloop van tijd kan ik zelfs weer getuigen, alweer jarenlang getuigen, dat God voor mij net zo is als in dat verhaal van die jonge man. Ik weet dat het waar is wat Jezus vertelt in Lucas 15. En ik weet dat waar is wat Jezus vertelt in Openbaringen 2 aan Johannes. En zoals God voor mij is, is alleen maar een illustratie. Zo wil hij ook zijn voor jou als je je herkent in diegene die zoveel geestelijk is kwijtgeraakt. En Jezus zegt dan tegen je, bedenk wat je bent kwijtgeraakt. Bedenk wat je bent kwijtgeraakt. Denk daar goed eens over na. Hoe het was ooit toen je tot geloof kwam. Hoe blij je was met mij. En denk er ook eens over na hoe dat gekomen is dat je dat bent kwijtgeraakt. En als je daar spijt van hebt, belijd dan je zonde en keer je om. En begin opnieuw met de Vader. En doe weer als vroeger. De toewijding, dat hoort er wel bij. En dan, aldus de belofte van Jezus, dan gaat je hart weer branden voor de Heer. En dan wordt je leven met God weer een feest. Doe weer als vroeger. Dat is het geheim. Daar gaat het om. Nou, wat deden we vroeger? Hoe spraken we over de liefde van God tegenover mensen die de Heer niet kenden? Hoe getuigden we? We waren toch vol van de dingen van de Heer. Wat deden we kort na onze bekering? wat ons zoveel zegen gaf in ons leven. Waar we zoveel, zo blij door werden. Wat ons passie gaf voor God, wat deden we? Nou, ik zal een paar dingen noemen die we deden. Allereerst, we baden. Het eerste begin met God was ons zondagsgebed. We baden. We baden tot God om onze dankbaarheid te uiten. Voor de vergeving van onze zonden. En we deelden, gingen ons leven delen met hem. Bidden is praten met God. Weet je nog die titel van dat kleine boekje? Wat zo'n 30, 40 jaar geleden verslonden werd door iedereen. Want het was een benadering van eenvoud rondom het gebed. En het is waar. We baden tot God. We deelden ons leven met God. We praten met God. En we betrokken hem bij heel ons bestaan. En we voelden ons weer veilig toen we tot geloof waren gekomen. En thuis bij God. Dat deden we. En wat deden we nog meer? Nou, we lazen in de Bijbel. We lazen in de Bijbel. We waren stom verbaasd dat er zoveel prachtige dingen in staan over God. En hoe de Bijbel ons voorhoudt te leven naar zijn wil. Maar we deden nog meer. Er was ook toewijding aan God. Wat God van mij vraagt, dat wil ik doen. Dat verlangen, dat was bij ons. Dat was een grondhouding, omdat we tot bekering waren gekomen. Omdat we thuis waren gekomen in het rijk van God. Wat God van mij vraagt, dat wil ik doen. En wat deden we nog meer vroeger? Nou, we gingen naar een kerk of naar een gemeente, hoe ik het noemen wil. En we waren trouw in het bezoeken van dienst. We waren verbaasd over dat wat het met ons deed. En we waren enthousiast over de gemeente. Gemeenteleven werd ons leven. En we zongen daar dat het een lieve lust was. Weet je nog, die liederen die we vroeger allemaal zongen. Welke vriend is onze Jezus? Je hoort het bijna nooit meer in gemeentes waar ik spreek in het land. Welke vriend is onze Jezus? En mijn Jezus, ik hou van u. En groot is uw trouw, o Heer, om er zomaar even een paar te noemen. Het waren toppers, om het in de tijd van nu te zeggen. Toppers. We konden er geen genoeg van krijgen. En we ontdekten in de gemeente ook onze geestelijke gaven. En we dienden de Heer ermee. En we gingen deel uitmaken van een kleine kring. Om samen met broeders en zusters, om ze beter te leren kennen. Om samen te zingen, te praten, te lezen, te bidden. Alles te doen rondom ons geloof in de Heere God. En dat waren de dingen uit de begintijd van ons avontuur met God. Dat deden we vroeger. Maar ooit kwam er dus een keer. Het verbleekte. Ergens ging het geestelijk ooit niet meer goed. En de passie van met de Heer werd sleur. En trouw werd ontrouw. En dagelijks lezen werd later lezen en nog later. En Gods boek bleef steeds langer dicht. En je leven delen in het gebed met God. Het werden schietgebedjes. Of we baden alleen nog maar als we in nood kwamen. En onze toewijding aan God werd toewijding aan onszelf. En wekelijks naar de kerk werd tweewekelijks. En daarna maandelijks. En ik ken zelfs mensen die helemaal niet meer gaan. Die het spoor helemaal zijn kwijtgeraakt. De smalle weg afgegaan zijn. Zingen. De passie voor God met de liederen. Zingen werd neuriën. Nou, u herkent wel iets hieruit. Of misschien herken je wel veel hiervan. Schaam je dan maar niet. Want vroeg of laat overkomt ons allemaal in ons geestelijk leven wel een neergaande periode. Maar je mag ook realistisch zijn. Was het leven met God in de begintijd prachtig? Vervulde het je diepste geestelijke wensen? Was je heel blij met je vergeving? Was je heel blij met het kindschap Gods? Gaf het je rust toen je wist dat je ooit bij God in de hemel zal zijn? Ik denk het wel. Dat was het begin. Nou, de Bijbel beschrijft die tijd als de eerste liefde voor God. En het leven met God gaf je vleugels en bracht je op grote geestelijke hoogte. Maar ooit ging het dus ergens toen verkeerd. Wees realistisch, dat is het patroon. Besef, zegt Jezus, van welke hoogte je bent gevallen. Besef wat je bent kwijtgeraakt. Hopelijk gaat het dan bij jou net zoals bij die verloren zoon. En dan wil je weer graag terug naar die eerste liefde. Dan wil je weer graag terug naar die passie voor God. Je wilt weer dicht bij de Vader zijn. Nou, zegt Jezus, doe weer als vroeger. Ga terug, beleid je fouten. En van alles wat je vroeger in je geestelijk leven deed, zijn misschien wel drie dingen het belangrijkste. Bidden, Bijbel lezen en trouw bezoeken van een gemeente. Dat zijn drie pijlers die je nodig hebt voor een goed, gezond geestelijk leven en om elke dag in de nabijheid van de Heere God te zijn. Ik loop zo kort met je door. Bidden. Nou, praten met God. Ook al is God voor jouw gevoel misschien inmiddels ver weg, praat toch met hem. Praat toch met hem. Deel met hem je leven. Je vreugde, maar ook je verdriet. Ook je zonde, ook je afdwalen. Deel dat met de God die zo van jou houdt. Doe weer als vroeger. Bijbel lezen. Ga weer in je Bijbel lezen. Neem dat besluit. Koop een toegankelijke vertaling. Ik heb me altijd gezegd, ik vind de Groot Nieuwsbijbel de beste vertaling die er is. Dat vind ik nog steeds tot op vandaag. Ondanks de nieuwe vertalingen die daarna allemaal weer gekomen zijn. Ik vind dit de fijnste vertaling om in te lezen. Zelfs moeilijke Bijbelboeken, zoals we dat dan zo zeggen, zijn in deze vertaling eenvoudig te volgen. Nou, koop kleurpotloden of een fluorstift. Kleur in je Bijbel wat je aanspreekt, maak er een werkboek van. Een eigen boek, een boek dat je koestert. Een boek dat na 10, 20 jaar uit elkaar valt omdat het helemaal kapot gelezen wordt. Zo zou het moeten zijn. Lees ook elke dag één hoofdstuk. Vinden mensen vaak heel moeilijk. Ik heb dat nooit echt helemaal goed begrepen. Maar lees elke dag een hoofdstuk. En niet een tekst, maar een hoofdstuk. Want je moet de patronen in de Bijbel begrijpen. Je moet de rode draad van de Bijbel leren begrijpen in de loop van je leven. Je moet begrijpen waarom dit boek in elkaar zit zoals het in elkaar zit. Waarom die boeken van Genesis tot en met Openbaring in die volgorde staan. Om maar wat te noemen. Het is goed om al die dingen te begrijpen. Begin gewoon simpel bij Genesis 1. Lees ook die inleidingen die er bijvoorbeeld in staan. Zo belangrijk. Aan het begin van ieder Bijbelboek staan inleidingen. In de Groot Nieuwsbijbel tenminste. Nou, hier pakken zomaar eentje, Leviticus. Een kleintje. Hier begint Leviticus als Bijbelgedeelte. Hier heb je de indeling van de boeken, de hoofdpunten die erin staan. En hier een inleiding op het boek. Als je dat gelezen hebt, vooral die inleiding, dan begrijp je alweer veel meer van de context van het hele boek. Sla niks over wat er in die Bijbel staat. En dan ga je de verbanden tussen die boeken zien. En dat is zo mooi. Want als je dat ziet, dan ga je beter begrijpen waarom er al in staat in die Bijbel wat er staat. De geschiedenis begint bij de schepping van de wereld. De uittocht uit Egypte van het Joodse volk. Alles wat het Joodse volk meemaakt. Ook hun zonde. Zo realistisch. Heel herkenbaar. En dan de intocht in het beloofde land. Waar het misgaat. Weer rebel. Zijn tijden van het Joodse volk. Het zijn ook maar gewone mensen die in opstand komen tegen de eeuwige God. En dan gaat het op allerlei manieren gaat dat mis. En dan zie je hoe het misgaat. En waarom God handelt zoals hij handelt bij het Joodse volk. En dan komen de koningen. En dan komen de profeten. En dan krijg je de psalmen. En dan al die verrukkelijke dingen in die psalmen, hoogtepunten, dieptepunten, gewoon al die menselijke dingen. Het is fantastisch wat vooral David daar beschrijft over zijn ervaringen met God. Ervaringen die opgedaan zijn in het verleden, in die geschiedenis die daarvoor beschreven staat. En dan komen de profetische boeken en in die profetische boeken zie je dan al de opleving en het verlangen naar de komst van de redder van de Messias. Prachtig om al die dingen te lezen. Over de herbouw van de tempel, over het boek Openbaringen wat ooit vervuld gaat worden. Wat je al leest in het Oude Testament. En dan komt die Messias. En dan zit je in het Nieuwe Testament. En dan ga je lezen over de boodschap van Jezus. Wat Jezus allemaal vertelt namens de Vader om weer één te worden met zijn mensen. En dan krijg je de praktijkboeken, de brieven. En dan ga je naar Openbaringen, naar de afronding van de nieuwe wereld. Al die dingen, die hoofdlijnen, die moet je zien te begrijpen. Mag je begrijpen. En die ga je begrijpen als je gewoon heel simpel elke dag een hoofdstuk leest in de Bijbel. Heel rustig aan. En niet je hebt tegenwoordig allemaal van die roosters die ze aanbevelen om in de Bijbel te lezen. Om mensen maar meer in die Bijbel te laten lezen. Nou, ik wil het niet allemaal bagatelliseren, maar ik geloof er niet in. Al die, dat is allemaal van tekst, van de ene tekst naar de andere, van het ene boek naar het andere. Prachtig, leuk gevonden, maar je mist dan de rode draad van de hele context van de schrift. En dat moet je zien op te pakken, want daardoor ga je meer begrijpen over de God van de Bijbel. En dan is het denk ik heel simpel, je hebt die roosters helemaal niet nodig, want bij elk boek begin je bij het begin. Je begint ook niet als je een roman koopt halverwege, begin bij het begin. Genesis 1 tot en met Openbaringen 21. Gewoon rustig lezen. En het is geen wedstrijd. Als je er een jaar over doet, goed. Doe je er 5 jaar over, ook goed. Als je hem elke dag een hoofdstuk leest. En er rust ook geen oordeel van God op als je een dag overslaat in een weekend als je druk bent. Er is ook niet aan, niks mee aan de hand. Dan ga je gewoon op de maandag weer verder. Bij het hoofdstuk waar je geëindigd bent op de dag ervoor of de 2 of 3 dagen ervoor. Geen druk voelen. Gewoon in alle rust. Boekenleggertje ertussen. Onderstreep dat wat je aanspreekt, wat je prachtig vindt. En zo wordt die Bijbel een boek van jou, waardoor God spreekt. Nou, genoeg er daarover. Geestelijke gevoelens en emoties zijn het gevolg van gehoorzaamheid aan God. En dat is wat ik bedoel met het Bijbellezen. Als je getrouw bent in het lezen van de schrift, dan is het in het begin wennen. Maar door dagelijks te lezen ga je passie voelen voor het woord, komt je gevoel erbij om de hoek kijken en dan is dat de regel. Geestelijke gevoelens en emoties, ook voor de schrift, zijn het gevolg van gehoorzaamheid aan God en het is niet andersom. Doe dus als vroeger, wees gehoorzaam en dan komt de beleving daarna. Vaak wachten mensen op eerst op de belevingen, dan willen ze beginnen. Dat is een verkeerde volgorde, dat is een verkeerde route. 3. Derde punt, wat nodig is om te doen als vroeger, is bezoek de gemeente trouw. Je hebt een gemeente nodig voor voeding, voor correctie, voor zingen, voor groei, voor bescherming, voor samen christen zijn. Ik ken mensen die hebben door hun ervaringen in een gemeente hun buik meer dan vol hebben van een kerk, van een gemeente. En ja, nou ja, ik heb ook wat meegemaakt, ik begrijp dat wel. Ooit was het bij mij niet anders, maar toch heb ik gekozen in mijn leven voor de waarheid van Gods woord. En als ik de waarheid van Gods woord gehoorzaam, dan zit ik op de goede weg. Beter dan dat ik luister naar mijn beschadigde gevoelens. Als ik het laatste had gedaan, zou ik nooit meer in mijn leven naar een gemeente zijn gegaan. Maar dat ben ik wel, omdat ik er nog altijd van overtuigd ben dat gehoorzaamheid aan het woord van God beter is dan ongehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid, hoe begrijpelijk ook, brengt je geestelijk in de gevarenzone. En als je geestelijk in je leven in de gevarenzone komt, dan ontstaat er een geestelijke strijd. Want dan zet je de deur open voor de machten van de boze die ons van God willen aftrekken. Er zijn nu eenmaal geesten, machten en krachten, zegt de Bijbel, die de kinderen van God bij hun vader willen wegtrekken. En het heeft maar 1 reden en dat is jouw geestelijk beschadigen. In de hoop dat je het volgen van Jezus ooit op een dag helemaal voor gezien houdt. Dat is het doel van de geestelijke strijd. Satan die wil je verslinden. Maar als we getrouw blijven in ons leven met God, dan weten we, God wil ons zegenen. Dat is het verschil. Het ene is de weg van de geestelijke dood, het andere is de weg van het geestelijk leven. En ik verzeker jullie, des te meer je doet als vroeger, des te dichter je bent bij de zegenende God. Des te minder je doet, dat staat er dan tegenover als vroeger, des te verder je van God verwijderd raakt en dan word je kwetsbaar. Machten en krachten zullen je steeds verder van die liefde van God proberen af te houden. Nou, ik heb deze Bijbelse waarheid zo vaak bij allerlei mensen vervuld zien worden, ook bij mezelf. Het is een verkeerd geestelijk proces, de boze zit erachter, herken het en zorg dat je daar weg van blijft, van die verkeerde weg. Ik ben na mijn periode van geestelijk verval, zo noem ik het dan nu maar even, ben ik toch weer naar een gemeente gegaan. Niet omdat ik daarnaar verlangde, integendeel zelfs, in een bepaalde fase, maar omdat ik geloof dat Gods woord beter weet wat goed voor mij is dan mijn beschadigde gevoelens. Want dat is een verkeerde route. En het is mijn ervaring dat door de weg terug in te slaan en weer te doen als vroeger, dat er dan een vernieuwing plaats gaat vinden in onze relatie met God. In feite gaat het net zo dan bij ons als bij die verloren zoon. En Jezus heeft die gelijkenis niet voor niets verteld. Het is om ons daarin te herkennen. Denk erom dat die zoon blij was. Hij kreeg weer te eten toen hij thuis kwam. Hè? Hij kreeg weer te eten en hij kreeg te drinken. Hij kreeg weer schone kleren, hij werd feest gevierd. Hij werd omringd door zijn familie, kreeg een dikke knuffel van zijn vader enzovoort. Oude tijden waren teruggekomen. En dat was voor hem een levensvernieuwende ervaring. En zo zal het ook voor ons zijn als wij terugkeren naar God en weer doen als vroeger. De Heer, broeders en zusters, wil ons hart weer zo aanraken dat je meer dan ooit weer wil lezen in de Bijbel en wil bidden. En dat je meer dan ooit weer verlangt naar een zondagsdienst. Om samen te zijn met broeders en zusters. Het is voor mij allemaal geen theorie. Het is een getuigenis geworden. Ik was door mijn ziek zijn en alles wat erbij kwam kijken verder weg van God dan jullie je kunnen voorstellen. En God leek ooit lichtjaren van mij te zijn verwijderd in die tijd. Maar uiteindelijk bleek niets minder waar. Uiteindelijk bleek dat niet te kloppen. En de sleutel daarvoor was, doe weer als vroeger. En dat geldt ook voor jullie. Als God ooit heel belangrijk voor je was, en het is minder geworden, ga weer bidden. Ga weer in de Bijbel lezen. Ga weer naar de gemeente. Pak die pijlers weer op. In het begin zie je er misschien tegenop. In het begin is misschien je hart koud. Maar ooit komt de warmte en de passie voor God weer bij je terug. En weet je wat mij ook zo fascineert? Als je weer doet als vroeger. Dat is dat God die in de dal zo ver weg leek. Toch heel dichtbij je is gebleven. Jij hebt dat niet zo ervaren. Omdat jij je verwijderde van God, maar God verwijderde zich niet van jou. Zelfs in je diepste nood is God nabij. En waarom is dat? Omdat wij door God geliefde mensen zijn. Omdat wij ooit Jezus hebben aangenomen als onze redder. Omdat onze naam staat opgetekend in het boek des levens. Dat is waarom God jou niet verlaat en mij niet verlaat. Nooit. Ook niet in onze domme periodes, in onze zondige periodes. God verlaat ons niet. We zijn door God geliefde mensen. Je moet nou nog eventjes, ik ga afronden, met mij de Bijbel openslaan, bij Openbaringen 2. En dan lezen we opnieuw even vers 5. Maar dan kijken we nog eventjes iets verder, wat ik al die 4 keer niet heb gelezen, maar nu wel. Openbaringen 2... Vers 5. Jullie hebben me niet meer zo lief als eerst. Bedenk wat je bent kwijtgeraakt. Hè? Bedenk hoe hoog je bent gevallen. Begin een nieuw leven en doe als vroeger. En wat staat er dan aan het eind van dat stukje in vers 7? Wie overwint, wie dus doet als vroeger, want anders ben je een verliezer als je dat niet doet. Maar wie overwint, geef ik te eten van de levensboom die in de tuin van God staat. En dat is precies wat ik jullie vanmorgen heb voorgehouden. Wie weer doet als vroeger, Jezus zegt, ik geef hem te eten van de levensboom. Je wordt weer vervuld met geestelijke voeding die God je geeft. En het zal heel je leven vervullen tot en met de eeuwigheid. Je zult geestelijk weer verzadigd worden. Net als na je bekering. Geen geestelijke honger meer. Niet meer zitten in die stal tussen alle troep en stank en mest enzovoort, zoals die verloren zoon. Weg ermee. Je zult weer verzadigd worden. Je zult weer vol worden van het leven. Vol worden van de liefde van God. Dat is wat de Heer geeft aan alle die hem ernstig zoeken. Amen.